U allen, gasten en leden van onze gemeente, van harte welkom in deze kerk. Een plek die door de eeuwen is geheiligd als oord van gebed. Een plaats om te verlangen naar vrede en stil geluk. Jok. In deze dienst, waarin wij het heilige avondmaal zullen vieren, gaat voor dominee Wynander de Vroeg. Ik wens u allen een gezegende dienst.
Onze hulp is in de naam van de Eeuwige. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Vanuit ons huis en ons dagelijks leven komen wij naar hier. Op zoek naar verbinding, naar thuiskomen, naar rust, naar bemoediging. We mogen hier loslaten wat ons vermoeit, wat ons belemmert en benauwt. Door Jezus Christus, onze Heer. Amen. Wij zingen nu ons kinderlied. Want ik heb hier iets liggen en daar ligt nog iets. En dat groot en het ander is zwaar. Dus jullie moeten even helpen tillen. En wat kun je met een net doen?
Vissen.
Ja, hier kun je kleine visjes mee vangen.
Goed.
Oh. Met deze kun je kleine visjes vangen en met deze hele grote. Ja. Dus echt voor de grote vissen. Nou, Jezus die ging langs het meer van Galilea lopen. En dat is zo'n groot meer dat het eigenlijk een zee is. Dat kan, hè. En Jezus die zag daar wat vissers aan het werk. En die waren er net aan het drogen. Dus ze hadden de visjes eruit gehaald. En toen zei Jezus tegen hen, kom met me mee, volg me. Dan zal ik jullie visjes van mensen maken. En toen gingen ze meteen mee. Dat is wel een beetje een apart verhaal, hè. En voor die vissers waren die netten heel belangrijk. Want dat was hun broodwinning. Daar verdienden ze geld mee. Want dan konden ze die vis verkopen. Dat was hun werk. Nou hebben wij natuurlijk andere dingen die wij belangrijk vinden. Niemand van jullie is denk ik visser, toch? Nee. Als we nou in de kerk in Katwijk dat vragen of in Urk, dan hebben we natuurlijk een ander verhaal. Maar wat vinden jullie belangrijk? We hebben wat dingen meegenomen. Ik zie een rugbybal. En laat jij maar zien, Gregory. Ja,
okay.
Geld. Altijd leuk.
Ik hou maar even bij je. Voor een standaard.
Helemaal goed. Ja, Gregory heeft dus geld. Een telefoon, voor veel jongeren heel belangrijk. Annika en Kars die kunnen heel slecht zonder hun telefoon. Maarten, volgens mij is dat van jou, hè? Of van Bram? Van Bram. En dat is voor jou denk ik heel belangrijk, die rugbybal. Nou, dan mag je die aan Bram geven, Annika. Ja, helemaal goed. Ik heb een schoolboek meegenomen. Nou, zullen jullie misschien zeggen, Bas, school. Maar Annika vindt het wel belangrijk om goede cijfers te halen. Dus ik geef hem toch aan jou. Ja. Nou, dan hebben we hier nog... Oh, je hebt ook zo'n mooie trui. Ja. We hebben een mooie trui van een merk, Guess. Nou, sommige kinderen vinden merkkleding heel belangrijk. Zeker op de middelbare. Dan wil je zonder merkkleding eigenlijk liever niet naar school. Wie wil deze vasthouden? Niemand? Oh, Maarten wel. Ja, die is sterk genoeg. Oh, en dan heb ik nog dit. Weet u wat dit is? Ja, jij wel, dat snap ik. Maar weten de mensen in de kerk het ook? Ja? Nou, jongens, zeg het maar.
PlayStation-controller.
Ja, dit is voor jongens is dit een van de belangrijkste dingen die er bestaat in hun leven. Althans, voor die van mij. Want hiermee kunnen ze PlayStationen op een scherm of op de computer. En dan kunnen ze ook tegen elkaar. Dus... Ja, zij kunnen dus allemaal tegen elkaar. En dan hoor ik Jens dus roepen tegen een van deze jongetjes. En dan kunnen ze allemaal wedstrijdjes doen of voetbal of... hoe heet dat? Fortnite. Doen ze ook heel graag. En als ik deze een week weg zou doen voor straf... dan heb ik geen gezellige week thuis. Dus ik geef hem aan deze jongetje. Nou waren voor die vissers die netten heel belangrijk. Want zonder netten konden ze niet leven. En toch lieten ze die netten achter om met Jezus mee te gaan. Dus nou mogen jullie al die dingen die voor jullie belangrijk zijn in dat net gooien. En in Maartense net. Ho! Doe nog maar een keer, Bram. En nou raak. En de kleine dingen die mogen in Maartense net. Gooi er maar in. Goed zo. Hupsakee. Oh, weer eruit. Gooi er maar in.
Ja, maar hij is al...
Ja, en dan doen we dat net. Doen we dicht. Die mag niet rijden net. Oh ja, de voetbal, die hebben we ook nog. Want die wou Jens meenemen. Oh, die is helemaal naar de andere kant van de preekstoel gerold. Dat is... Nou, die nemen we ook mee. Gooi er maar in. Oh, die heb ik net dicht gedaan. Nou, gooi hier maar in dan. Ja. Huppakee. Nou, en nou gaan we dit allemaal wegdoen deze week. Dan ga ik jullie een beetje plagen. Nou mogen jullie dit deze week allemaal niet hebben. En nou gaan jullie met Jezus mee. Jullie gaan horen wat Jezus te zeggen heeft. En Anne-Marie die zal dat vandaag uitleggen. En al die spullen die jullie eigenlijk zo belangrijk vinden, die houden wij lekker.
Dus succes.
Nou, we zullen zien hoe lang ze het volhouden. Als ze een beetje lief zijn, krijgen ze het terug na afloop en anders niet. Dus spannend. Ja, wij gaan verder met onze dienst en wij willen bidden voor de nood, voor de pijn en voor het verdriet in onze wereld. God van mensen, wij bidden voor wie honger heeft, tekort komt, haar kinderen niet voeden kan, door oorlog, door hebzucht, die voedsel vernietigen. God van de schepping, wij bidden u voor wie dorst lijdt, voor wie op de vlucht is voor branden en droogte, omdat de aarde haar voorraad ziet verdampen en meer te verdragen krijgt dan zij kan dragen. God van ontheemden, wij bidden u voor wie vreemdeling is, gevlucht voor armoede of oorlog, voor wie zich niet welkom voelt, een vreemde tussen vreemden. God van zieken, wij bidden u voor wie ziek is, vecht met beperkingen van lichaam en geest, in de tijd nog van leven. Voor hun naasten, die met pijn in hun ogen zien dat degene van wie zij houden steeds weer iets aan kracht inlevert. God van bedroefden, wij bidden u voor wie verdriet hebben, voor hen die rouwen, voor hen die lijden aan het leven. Ontferm u dan, breek door in ons bestaan, met uw licht, met uw kracht, met uw warme liefde. Dat bidden wij u voor onszelf, dat bidden wij u voor de mens naast ons. Dat bidden wij u voor al uw mensen, in deze soms kale en kille wereld. Dat bidden wij u in de naam van hem die het brood met ons deelde en de wijn voor ons inschonk, Jezus Christus. Amen.
Thank you.
De Eeuwige zal bij u zijn. We bidden voor we de schriften openen. Eeuwige God, wij hier bijeen die uw woord ontvangen, raak ons aan met uw geest. Geef dat wij uw woord zo zullen ontvangen dat het ons vernieuwt, tot mensen die uw beelddrager zijn en iets van uw liefde laten zien en uitstralen. Amen.
Eilanden, hoor mij aan. Verre volken, luister aandachtig. Al in de schoot van mijn moeder heeft de Heer mij geroepen. Nog voor ze mij baarde, noemde hij mijn naam. Mijn tong maakte hij scherp als een zwaard. Hij hield me verborgen in de schaduw van zijn hand. Hij maakte me tot een puntige pijl. Hij stak me weg in zijn pijlkoker. Hij heeft me gezegd: mijn dienaar ben jij. In jou, Israël, toon ik mijn luister. Maar ik zei: te vergeefs heb ik me afgemat. Ik heb al mijn krachten verbruikt. Het was voor niets, het heeft geen zin gehad. Maar de Heer zal me recht doen. Mijn God zal me belonen. Toen sprak de Heer, die mij al in de moederschoot gevormd heeft, tot zijn dienaar. Om Jacob naar hem terug te brengen. Om Israël rond hem te verzamelen. Dat ik aanzien zou genieten bij de Heer. En dat mijn God mijn sterkte zou zijn. Hij zei, dat je mijn dienaar bent om de stammen van Jacob op te richten en de overlevenden van Israël terug te brengen, dat is nog maar het begin. Ik zal je maken tot een licht voor alle volken, opdat de redding die ik brengen zal tot aan de einde der aarde reikt. Dit zegt de Heer, de bevrijder, de heilige van Israël, tegen hem die smadelijk veracht wordt, die door vreemde volken wordt verafschuwd, die dienaar is van vreemde heersers. Koningen zullen dit zien en opstaan. Vorsten buigen diep voorover, omwille van de Heer die betrouwbaar is. De heilige van Israël, die jou heeft uitgekozen.
Thank you.
Toen Jezus hoorde dat Johannes gevangen genomen was, week hij uit naar Galilea. Hij liet Nazareth achter zich en ging wonen in Kafarnaüm, aan het meer van Galilea in het gebied van Zebulon en Naftali. Zo ging in vervulling wat gezegd is door de profeet Jesaja: land van Zebulon en Naftali, gebied aan de weg naar de zee aan de overkant van de Jordaan, Galilea van de heidenen, luister. Het volk dat in duisternis leefde, zag een schitterend licht, en zij die woonden in de schaduw van de dood, werden door het licht beschenen. Vanaf dat moment begon Jezus zijn verkondiging. Tot inkeer. Oh nee. Kom tot inkeer, zei hij, want het koninkrijk van de hemel is nabij. Toen hij langs het meer liep, zag hij twee broers, Simon, die Petrus genoemd werd, en zijn broer Andreas. Ze wierpen hun net uit in het meer. Het waren vissers. Hij zei tegen hen: kom, volg mij. Ik zal van jullie vissers van mensen maken. Ze lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Even verderop zag hij twee andere broers, Jacobus, de zoon van Zebedeus, en zijn broer Johannes. Ze waren met hun vader in een boot bezig met het herstellen van hun netten. Hij riep hen en meteen lieten ze de boot en hun vader Zebedeus achter en volgden hem. Gelukkig die het woord van God horen en het ook beleven. Ik ga dit hier laten.
Gemeente van Jezus Christus, lieve mensen. Ik fietste langs de haven van West Terschelling. Het was een mooie dag. De zon scheen en er dreef ook wat wolken over. Een lichte bries van zee volgde en die zorgde ook voor dat eilandgevoel. Het waait er eigenlijk altijd. In de haven lagen gekleurde vissersboten, te drogen in de zon. De vissers spoelden hun netten. Vers gevangen vis stond in dozen klaar om naar de afslag te gaan. Je rookte de zeelucht, vermengd met een vage geur van vis. De luide toeter van de veerboot die net aanmeerde, overstemde het gepraat van de mensen op de kade. Er waren wat lieden die rechtstreeks bij die vissers hun vis kochten. Verse kan je het niet hebben. Misschien waren het wel restauranthouders die alleen de beste vis op tafel zetten. De vissers vonden het prima. Maar ik kan me voorstellen dat ze ook graag naar huis wilden. Uren, soms dagen op zee. Dan verlang je naar je eigen bed. Een prachtig gezicht, al die boten. Iedere keer weer als ik op Terschelling ben. Het is het verhaal van eeuwen. Het verhaal van de visser. Misschien wel een van de oudste beroepen ter wereld. Nederland is groot geworden door het water. Vis, handel, schepen, ze hebben onze geschiedenis bepaald. Onze taal kent ook veel spreekwoorden waarin het woord vis of visser voorkomt. Het zegt ook iets over de manier waarop wij naar het beroep van visser aankijken. En nou kan ik ze op gaan lezen, maar ik dacht, het is ook wel leuk als u gewoon vertelt welke spreekwoorden u kent. Of gezegdes, mag ook. Want er zijn er heel veel. Ik heb ze opgezocht en in iedere streek van Nederland zijn ze ook weer anders. Wie kent er een spreekwoord of gezegde met vis of visser?
De vis wordt duur verkocht, of zoiets.
Ja, klopt. Ja. Zijn er nog meer?
Vis in het water. Een vis in het water.
Als een vis in het water, ja. Boten bij de vis, ja. Ik hoor daar ook nog.
Achter het netvis.
De vis begint aan de kop te stinken.
Ja, die kwam ik ook tegen. Ja, en daarachter.
Het is met gasten net als met vis, het blijft mij 3 dagen fris.
Ja. Ja, daar nog.
Iemand voor rotte vis uitmaken.
Ja.
Achter het net vissen.
Ja. Ja.
Familie en vis blijft maar 3 dagen fris.
Ja. Ja. Dat zegt mijn schoonmoeder altijd. Dus ik weet niet hoe ik dat moet interpreteren, maar.
Boter bij de vis doen.
Ja, nou ik heb het opgezocht en er waren bijna 100 spreekwoorden met het woord vis of visser in. Alleen al in het Nederlands. Oh, daar nog.
Beter 1 vis op het bord dan 10 in het water.
Volgens mij hebben we een nieuw spreekwoord erbij. Nou, ik denk dat ik een mailtje moet sturen naar die meneer die dat spreekwoordenboek op internet heeft gezet. Dat we een nieuwe hebben. Maar je ziet hoeveel spreekwoorden er zijn. Dat ja, dat is goed. Ja, dat heeft natuurlijk er alles mee te maken dat Nederland ook een land is en was van vissers. Maar dat was, dat gold ook voor dat meer van Galilea. Ik weet niet of u er wel eens geweest bent. Dat is een heel groot meer. Het ligt diep tussen de bergen. Dus het kan er ook spoken, want het kan gigantisch hard gaan stormen daar. En voor de mensen was het ook gewoon de zee. Hè, de mensen die daar in de buurt woonden. Dus er waren ook heel veel vissers. En vissersdorpjes en stadjes langs de oevers. Nou, daar woonden dus bepaalde vissers die wij met naam en toenaam kennen. Simon, Andreas, Jacobus en Johannes. En zij lieten hun netten achter. Nou, hebben we net bij de kinderen al gezien, je kunt dat ook symbolisch opvatten. Hè? En je zou zelfs nog kunnen zeggen, wie zondags naar de kerk gaat, die laat ook zijn netten achter. Die laat zijn netten thuis. We zijn naar hier gekomen en we proberen even achter ons te laten wat onze dagen vult. Onze zorgen, ons verdriet, onze eenzaamheid misschien. Of ons druk zijn met van alles en nog wat. We laten het achter. We lezen in het evangelie, ze, dat zijn die vissers, lieten meteen hun netten achter en volgden hem. Ik vind dat een hele mooie zin. Ik denk, als wij nou onze netten achterlaten, hè, als wij even los proberen te laten wat ons bezighoudt, waar we moe van worden, en als we dan gewoon eens Jezus volgen, vandaag hier in de kerk. Naar het voorbeeld van die eerste leerlingen. En zo herkennen we vanmorgen iets uit het evangelie van Matthäus in ons eigen leven. En zo dichtbij is het evangelie ook. Het gaat over gewone mensen, vissers. We horen heel kort dat Johannes is overgeleverd. En het woord overleveren komen we ook weer tegen aan het eind van het leven van Jezus. Johannes is in alle opzichten een voorloper van Jezus. De dreigende sfeer die dat overleveren van Johannes oproept, zet meteen de toon voor het evangelie. Het woord overleveren heeft in de Bijbel een dubbele betekenis. Het kan negatief worden geïnterpreteerd. Je wordt overgeleverd aan soldaten van de overheid. Of jouw leer, jouw manier van leven, wat jij verkondigt, dat kan ook worden overgeleverd. Dan is het positief. Jezus neemt de prediking van zijn achterneef, want dat was Johannes, zijn achterneef, meteen over, nadat Johannes is overgeleverd. En hij gaat naar Galilea om de aankondiging van Gods koninkrijk te verkondigen. Het goede nieuws is dat de tijd is vervuld. Het goede moment is gekomen. Kairos staat er in het Grieks. Het goede moment, precies, alle omstandigheden zijn goed. De tijd is er rijp voor, zouden wij zeggen. Het koninkrijk van God is nabij gekomen, heel dichtbij. En Jezus vertrekt naar Galilea, waar hij ook vandaan komt, hè, zoals we weten. Uit Nazareth. En als we letterlijk lezen, staat er hij week uit. Dus hij gaat daar niet zomaar naartoe, maar hij neemt de wijk. Dus hij is ook op de vlucht, zou je kunnen zeggen. En dat lazen we een paar weken geleden ook. Toen Jezus nog een baby was en hij met zijn ouders moest vluchten voor diezelfde koning Herodes. Dus dat komt al meteen weer terug. En Jezus' publieke optreden begint in de streek waar hij ook vandaan kwam, Galilea. En zijn verkondiging wordt voor het eerst gehoord in het gebied van Zebulon en Naftali. En Jezus gaat daar zelfs wonen. Galilea stond bij de mensen uit Judea niet zo goed bekend. Er werd gedacht dat de mensen uit Galilea al halve heidenen waren. Vandaar ook die uitspraak van het Galilea der heidenen. Dat waren de mensen die het allemaal niet zo precies namen als de mensen rondom Jeruzalem. Jeruzalem was het religieuze en het culturele centrum van het land. De situatie van de mensen in Galilea wordt aangeduid met de woorden duisternis en schaduw van de dood. Ja, dat zijn woorden die we ook bij Jesaja al hoorden. En Jezus treedt hiermee ook in die lijn van Jesaja en van de oude profeten. Woorden die in eerste instantie slaan op dat gebied Galilea dat heel vaak door oorlog is geteisterd. Maar in diepere zin is er ook sprake van duisternis. Duisternis als vervreemding van God. Vervreemding van de geboden, vervreemding van alles wat goed is voor mensen. En Jezus gaat wonen in Cafarnaüm. Dat is een Joodse stad. Een belangrijke stad, weten we ook uit die tijd. Maar Cafarnaüm kwam toch wel op de tweede plaats. Het was niet zo'n stad als Jeruzalem. Daar kon het niet aan tippen. Jezus gaat niet ergens rustig achteraf wonen op het platteland, maar daar waar druk verkeer is. In Cafarnaüm kwamen alle wegen bij elkaar. En zijn huis is geen villa, maar een uitvalsbasis. Want van daaruit trekt hij Galilea in. Dus vanuit Cafarnaüm worden die leerlingen geroepen om straks Galilea ingezonden te worden. En van daaruit Judea en van daaruit de rest van de wereld. En daarmee zag Matthäus de profetie van Jesaja als het ware in vervulling gaan. En hij zegt ook, de Messiaanse tijd is aangebroken. Jezus roept de mensen op om zich te bekeren, net als Johannes. Letterlijk staat er omkeren. Om het goede nieuws te verkondigen. Het goede nieuws van het Koninkrijk van God. Maar door dat woordje overleveren, doordat Johannes is overgeleverd, klinkt ook al door hoe de situatie was van de leerlingen, de discipelen van Jezus, toen Jezus er niet meer was. Het evangelie is natuurlijk pas een jaar of 40 na de dood van Jezus geschreven. Hè? Dus er klinkt al door, overleveren, hoe moet dat nou als Jezus straks ook niet meer bij ons is en zal zijn overgeleverd en wat komt er dan nog van het Koninkrijk van God terecht? En dan hoor je ook de boodschap door, er worden steeds weer discipelen, volgelingen gevonden die het stokje zullen overnemen. Maar hier zijn we nog maar aan het begin van de roeping van die volgelingen. En dat begin is meteen verrassend. Want Jezus die loopt nog maar net langs dat meer of hij ziet verschillende mannen, Simon en Andreas en bij een andere boot, Jacobus en Johannes. En hij zegt tegen die mensen, ik zal jullie vissers van mensen maken. En Simon en Andreas, die laten meteen die netten los, er staat ook meteen. En ze volgen hem, ze gaan met hem mee. Er is geen tijd voor twijfel, voor overleg, voor wikken, voor wegen. Het is nu of nooit. En Jacobus en Johannes doen hetzelfde. En er staat nog bij dat zij hun vader achterlaten, Zebedeus. En dan stel ik me voor dat er in die haven van Westerschelling ook een man loopt die tegen die vermoeide vissers zegt, ik zal jullie vissers van mensen maken. En dan ik denk dat die vissers zoiets zouden zeggen van, nou, ik ga eerst naar huis, lekker douchen en dan in mijn bed slapen. Ja, en misschien denken ze ook wel, die man is knettergek, wat vraagt hij van ons? En dan denk ik, stel die discipelen nou geen kritische vragen. Weten ze nou eigenlijk wel wat Jezus van hem verwacht? En waarom volgen ze hem meteen? Moeten ze niet wat spullen pakken? Jezus volgen. Kunnen wij dat? Jezus volgen, dat kan op heel veel verschillende manieren. Maar voor iedereen die hem wil volgen, geldt de regel. Je zult los moeten laten wat jou belemmert. Wat voor jou zo belangrijk is dat je niet zonder kan. En dat heeft te maken met het loslaten van die netten. Van wat jou vasthoudt, bindt of ook beknelt. Want je kunt ook in een net verstrikt raken. En misschien beleven we dat vanochtend ook wel een beetje. Als we de eerste liederen hebben gezongen, een gebed gehoord en je maakt contact met de rust in de kerk. En misschien beleef je dan wel iets van dat kunnen loslaten. Maar hoe hard we het ook proberen, het zal vanmorgen en ook op andere momenten niemand lukken om alles wat je knelt en benauwd los te laten. Dat is te veel. Dat kunnen we niet. Niemand van ons. Het lukt ons niet om alle netten achter ons te laten. En misschien denken we wel dat we dat moeten. Maar dat denk ik niet. Ik denk dat we het onszelf dan wel erg moeilijk maken. En we zullen straks zien dat er in het evangelie ook aanwijzingen voor zijn. Dat je gewoon niet alles achter je kunt laten. En ik denk, zou dat die discipelen nu wel gelukt zijn? Of zouden ze toch ook hun bedenkingen hebben gehad of wat aarzelingen? Zouden ze tegen elkaar hebben gezegd, wat zullen onze vrouwen ervan vinden? Die verklaren ons vast voor gek. Misschien is het wel onverantwoordelijk wat we doen. We hebben toch de zorg voor een gezin. Dat gaat toch voor alles. En wie is dat eigenlijk die daar staat te roepen? Hij heeft het over het koninkrijk der hemelen. Maar wat is dat? Die man ziet er aardig uit. Maar om nu alles op te geven, misschien is dat een beetje te veel gevraagd. En onze boot en de netten, wat doen we daarmee? Zullen we die toevertrouwen aan iemand die erop toezicht dat er niks gestolen wordt? En als het niks wordt met die man die langs de oever staat te roepen, dan kunnen we altijd weer terug naar ons oude beroep. Je moet nooit alle schepen achter je verbranden. Die discipelen die zullen zich vast wel dit soort vragen hebben gesteld, maar ze wachten niet de antwoorden af. Ze willen niet eerst een antwoord van Jezus op al die vragen voordat ze gehoor geven aan zijn stem. Ze gaan ervan uit dat hun vragen gaandeweg wel beantwoord zullen worden. Wat Jezus van Simon, Andreas, Jacobus en Johannes vraagt, is nogal wat. Een levensverzekering of een lijfrente met het oog op de toekomst, die biedt Jezus niet. Als Jezus roept, hebben deze discipelen geen enkele zekerheid dat ze zich niet in Jezus vergissen. Ze krijgen geen garanties. Ze hebben alleen hun netten, hun kapitaal. Hun netten. Hun levensonderhoud. Hun pensioenvoorziening voor straks. Het is voor ons moeilijk voor te stellen dat wij vandaag Jezus zo zouden horen en gehoorzamen. En dan vraag ik me af, is het zijn stem, zijn gezag, de ontmoeting met hem die zo onweerstaanbaar is? En waarom roept Jezus juist deze mannen, deze vissers? Zijn het de eerste die hij tegenkomt? Of is hij bewust op zoek gegaan bij dat meer naar vissermannen? Dat het juist vissers zijn die Jezus als eerste roept, dat kan te maken hebben met de visioenen van de profeten. De profeet Jeremia die heeft gezegd, ik ontbied vele vissers die hen zullen opvissen. En de profeet Ezechiël die zegt dat hij een visioen heeft gezien met daarin een tempelbeek, waarin gezegd wordt dat er vissers langs zullen staan en dat die tempelbeek een plaats is om netten uit te spreiden en dat de vissen erin van allerlei soort zullen zijn. En als Matthäus vertelt over die vissers en hun netten, dan zullen bij de Joodse hoorders, de volgelingen van Jezus, meteen die oude visioenen worden opgeroepen van de profeten. Alsof Matthäus wil zeggen dat door Jezus deze visioenen werkelijkheid worden. In het verhaal van de vissers wordt ook duidelijk hoe bekering ommekeert van gewone mensen er in het dagelijks leven uit kan zien. Mensen worden met hun eigen deskundigheid, hun eigen beroep, hun talenten in dienst genomen van het evangelie van Gods koninkrijk. De vissers worden vissers van mensen wanneer ze Jezus volgen. En als we die lijn doortrekken, dan kunnen we zeggen ook andere mensen die kunnen in hun beroep of in hun deskundigheid in dienst staan van God en daarmee in dienst van mensen en van elkaar. Je kunt verpleegkundige zijn, arts, jurist, econoom, schoonmaker, automonteur, docent, boer, ambtenaar, huisvrouw, timmerman, technicus, ICT'er, boekhouder of wat dan ook. in dienst van Gods koninkrijk. Met je werk help je, als het goed is, mensen uit nood, mensen uit de diepte. In ons dagelijks werk worden we door God geroepen. En door die roeping voegt God iets toe, waardoor je leven en je beroep ook anders kan worden, of in ieder geval anders kan voelen. Die vissers, die blijven vissen. Maar ze gaan nou ook mensen erbij vissen. En leiding geven, dat kun je ook dienend doen. He, waarbij je naast je mensen gaat staan in plaats van naar boven. Als je verkoper bent, dan kun je heel transparant werken. Artsen en verpleegkundigen, die kunnen de mens achter de patiënt zien. En een docent heeft hart voor haar leerlingen. Een schoonmaker doet zijn werk met voldoening, omdat hij de wereld iets mooier en schoner maakt. Een automonteur die zorgt ervoor dat hij met zijn kennis jouw bolide weer aan de praat krijgt. En de huisvrouw die zorgt dat haar huis een fijne, warme plek is, waar de mensen die er wonen of langskomen hartelijk worden ontvangen. Het leven van die vier vissers. Het wordt niet meer helemaal zoals voorheen. Die mannen worden leerlingen van Jezus. En ze krijgen daarmee een nieuwe bestemming, een nieuwe identiteit, zou je kunnen zeggen. Petrus krijgt zelfs een nieuwe naam. Ze gaan Jezus volgen. En het lijkt alsof ze echt alles achter zich laten. Alsof ze alle schepen achter zich verbranden. Maar dat is maar ten dele waar. Als we verder lezen in de evangelie, dan zien we dat na de opstanding van Jezus het nog even duurt voordat hij naar de hemel vaart en de Heilige Geest wordt uitgestort. En dat leidt in ieder geval bij de discipelen tot verveling. En Petrus zegt dan: ik ga vissen. En de anderen gaan met hem mee. En de boot die blijkt daar nog gewoon te liggen. De roeping en de navolging van Jezus betekent niet dat je niet meer hoeft te werken. Of dat je beroepsopleiding voor niks is geweest. Integendeel, ook in je werk kun je een volgeling van Jezus worden. We worden geroepen in ons beroep. In het gewone, in het alledaagse, op de plek waar wij wonen. Op de plek waar we werken. En God bevrijdt ons van dat wat beknelt. En hij draagt met ons die zware netten die wij nog niet zo goed los durven te laten. Ons verdriet, onze pijn, onze schuld. In klassiek Bijbelse termen noemen we dit verzoening. Jezus wil in Gods naam een nieuw begin met ons maken. Het koninkrijk van God is immers nabij. En zo mogen wij andere mensen helpen. Jezus leert ons elkaar en het leven te zien met het oog op de toekomst. En in het evangelie betekent dit concreet: die vissersnetten die zijn symbool voor alles wat ons bindt en beknelt. Dat God zich steeds weer verzoent met zijn schepping en met ons mensen, dat is iets waar wij ons in dagelijks leven helemaal niet meer zo bewust van zijn. En in de tijd van Jezus was dat niet anders. En daarom zegt Jezus: laat je netten los en wandel maar met me mee. Wat is jouw antwoord? Het komt me nu niet zo goed uit, misschien morgen. Eerst nog even dit, dan nog dat. De vier vissers reageerden zonder aarzelen, direct. Waarschijnlijk hadden ze al van Jezus gehoord via Johannes. En misschien hadden ze Jezus al eerder ontmoet. Maar toch, hun directe antwoord verrast ons. Dat is heel bijzonder en het is voor ons misschien ook niet te begrijpen. Ze volgen alleen omdat Jezus hen roept en dat is voor hen genoeg. In elk beroep kun je navolger van Jezus zijn. Kun je laten zien welke waarden, welke normen voor jou belangrijk zijn, hoe jij in het leven staat en wat Jezus opdraagt aan goedheid, aan medemenselijkheid, aan zorg voor elkaar. Dat kunnen wij allemaal voorleven. En daar kunnen we iets van zijn liefde en vertrouwen uitstralen. Wat is jouw antwoord? En wat betekent dat voor jouw werk, voor jouw dagelijks leven? Amen.
Nou, zoals de kinderen al erg mooi demonstreerden tijdens het zingen, hebben wij van allemaal vissers gemaakt. En het zijn vissers geworden op dit moment van papieren visjes met een metalen kenmerkje, waardoor we kunnen magneetvissen. Maar we hebben het natuurlijk ook over gehad wat we kenbaar hebben gemaakt met het net en de spullen waarvan ze veel, wat ze heel erg belangrijk vinden. En hoe moeilijk het is om dat achter te laten en dan toch zomaar Jezus te gaan volgen. De oudere kinderen hebben bezig gehouden met een Engelse songtekst, omdat die hengels maken iets minder interessant vonden. En wil jij er nog iets over vertellen? Wat de songtekst... Of zal ik het doen? Ze hebben de Engelse tongtekst zitten te vertalen. Het is een heel bekend nummer op dit moment van Davici. En eigenlijk is het een songtekst van twee vrienden. Maar je kan de songtekst ook zo interpreteren alsof dat Jezus een soort van ultieme vriend is. Dat Jezus je nooit laat vallen. Dus je laat wel heel veel achter, maar hij zal er altijd voor je zijn.
Misschien heeft u het al een beetje gehoord of gelezen in de nieuwsbrief, maar er is afgelopen week veel gebeurd rond de opvang van Amran, die tijdelijk in ons diaconiehuisje woont. Amran heeft enkele weken geleden een gesprek gehad met de commissie Plezier. Dit is een onafhankelijke commissie in het leven geroepen door de landelijke PKN. De commissie geeft advies over de geloofsbekering van een asielzoeker. Deze commissie heeft een positief advies gegeven over Amran. De advocaat van Amran heeft meteen na ontvangst van dit positieve advies een hernieuwde asielaanvraag gedaan. En afgelopen donderdag heeft Amran zelf deze aanvraag samen met zijn dossier persoonlijk afgegeven in Ter Apel. Daar heeft de IND aangegeven dat hij zal worden uitgenodigd voor een interview. Dat is heel positief nieuws. Want dat betekent dat hij nu weer officieel in de procedure zit en hij weer opgevangen wordt in een AZC. Amran zal worden opgevangen in een AZC in Den Helder, in afwachting van het interview met de IND. We proberen nog via vluchtelingenwerk hem hier in Oosterwijk te krijgen, maar die kans zal wel heel klein zijn. Amran vertrekt maandag al, dat is morgen, naar Den Helder. Dat betekent dat we vandaag al afscheid nemen. We hopen en bidden dat hij eindelijk een verblijfsvergunning gaat krijgen en een toekomst in Nederland op mag bouwen. Na afloop van deze dienst kunt u nog iets opschrijven voor Amran in het boekje dat in de hal ligt. Hij krijgt dat mee als herinnering aan onze gemeente. Amran heeft mij zelf ook gevraagd iets namens hem te zeggen. Hij vindt het zelf een beetje lastig om het zelf te doen. Hij wil graag alle mensen bedanken die hem de afgelopen periode hebben gesteund. Hij zegt dit dat hij heel blij is, maar ook heel verdrietig. Hij vindt het namelijk heel jammer dat hij ons nu gaat verlaten. Maar hij is natuurlijk ook heel blij dat hij jullie ons allemaal heeft mogen leren kennen. Zoals Amran zelf zegt, zullen jullie voor altijd zijn broeders en zusters blijven. En in de Arabische cultuur, moest ik er nog speciaal bij zetten, is het ook de gewoonte om bij een afscheid sorry te zeggen. Sorry voor alles wat hij verkeerd heeft gedaan, maar waarvan hij zich niet bewust is geweest. Namens Amran, bedankt voor alles.
We zijn allemaal vreemdelingen en bijwoners, zegt de Bijbel. Laten we dat bedenken. We zijn nergens ooit helemaal thuis. Amran, wij bidden voor jou dat je veiligheid en ruimte vindt. De ruimte die jou toekomt als kind van God. Amran, breng zegen en ontvang zegen. Gerechtigheid, neerdalend als dauw uit de hemel. Verbondenheid als regen uit de wolken. God gaat met jou. Amen. Laten wij dan samen bidden. Liefdevolle God, wij doen u voorbeden voor hen die ons regeren. Voor mensen met macht en grote verantwoordelijkheden. We vragen om wijsheid en om de wil gerechtigheid te oefenen. Wij bidden u om vrede.
Wij doen u voorbeden voor de toenadering van mensen van verschillende levensbeschouwingen. Wij vragen u om begrip en inlevingsvermogen voor de visie van de ander. Wij bidden u om vrede.
Wij doen voorbeden voor de kostbare schepping, om liefde bij ons voor alles wat bloeit en voor wat leeft. En we vragen om het vermogen te rusten en tot rust te laten komen. Om heelheid in onszelf, heelheid in de schepping.
Wij doen voorbeden voor hen die ziek zijn, voor mensen die zorg missen, voor hen voor wie het sterven dichtbij is, voor hen die rouwen. We vragen om kracht van leven en kracht om te sterven.
Wij bidden u, trouwe God, voor kerken en geloofsgemeenschappen, voor jonge gelovigen in de aanloop van het leven en voor mensen die zich overgeven aan de oude vertrouwde vormen, voor ambtsdragers, vrijwilligers, predikanten, werkers in de wijngaard, voor de mensen die zich inzetten voor de actie Kerkbalans en voor al die mensen die bijdragen aan de opbouw van onze gemeente. Vernieuw ons samenleven, dat we in loyaliteit groeien en dat uw geest eenheid mag bemoedigen. Wij bidden u voor Amram, dat het goed met hem zal gaan, nu hij naar Den Helder gaat. En we bidden dat Amram een verblijfsvergunning mag krijgen, zodat hij eindelijk hier in Nederland een toekomst kan opbouwen en zich hier thuis kan voelen. Wij leggen in stilte bij u neer wat wij met u willen delen. Dit vragen wij u in Jezus' naam. Amen.
Gaat u er maar even voor zitten, ik heb een heleboel mededelingen voor u. Dit is de tweede aankondiging dat de kerkraad goed nieuws voor u heeft. Onze jeugdouderling Judith Ooms legt na 4 jaar haar ambt neer. Gelukkig zijn er 2 gemeenteleden die haar taken willen overnemen. Het zijn Floortje Weugverhoek en Dorien Kleine Rammelkamp. Ze nemen als duo samen het ambt van jeugdouderling op zich. Wanneer er u bezwaren, gereden bezwaren zijn, kunt u die indienen bij de voorzitter van de kerkraad. Onder aan de liturgie ziet u dat er vanavond om 17:30 een holocaustherdenking wordt gehouden. Dit in het kader van 75 jaar vrijheid. Er zal een levenslichtmonument worden ontstoken bestaande uit 104.000 lichtgevende stenen. Het aantal dat gelijk is aan het aantal dodelijke Joodse slachtoffers in Nederland. Dit zal worden gedaan door burgemeester Hans Jans en rabbijn Albert Ringer uit Rotterdam bij ons bevrijdingsmonument aan de Gemuddenhoekweg. Dit levenslicht zal tot en met zaterdag 1 februari elke avond branden op steeds een andere plaats in onze gemeente. Meer informatie vindt u op de tafel in de hal, waar het stuk uitgebreid beschreven staat. Graag wijs ik u ook op de 4 dinsdagavonden vanaf 11 februari, waarin dominee Wenanda de Vroe een leeskring over het boek Groene Theologie van Trees van Montfoort gaat houden. En dit is het beste theologische boek van 2019 geworden. Meer informatie ziet u uiteraard ook achter op de liturgie. Ik kijkt u ook vooral naar alle andere agendapunten. Het is een hele volle en rijke agenda die we deze liturgie kunnen tonen. Dan de bloemen. Er zijn 2-jarigen. De eerste bloemen zijn voor mevrouw Hogendoorn Eikelenboom. Zij woont in Oosterwijk. Is er iemand die haar de bloemen zou willen brengen? Dank u. En dan de tweede. Dat is Wil Schreuder, die zelf ook jarig is vandaag. Voor die bloemen zal worden gezorgd. Dan gaan we over de inzameling van de gaven. De eerste collecte is zoals gebruikelijk voor het werk van onze eigen diaconie. En de tweede collecte is deze keer voor het landelijk jeugdwerk Cirkelslag voor kinder- en jeugdgroepen. Een van de activiteiten van Cirkelslag is van Job, jong protestant, Cirkelslag Young, waarbij jongeren via internet door heel Nederland tegen elkaar spelen. Vrijdag 7 februari aanstaande is er weer zo'n gelegenheid en gaan zo'n 700 jeugdgroepen, duizenden jongeren dus, met elkaar weer de strijd aan. Ook hier in Oosterwijk, in onze eigen gemeente, in club 412. Het is een laagdrempelige manier om ongedwongen bezig te zijn met geloofsonderwerpen. En het vervult in de gemeente ook vaak een missionaire rol en versterkt bovendien de teambuilding, groepsopbouw en onderling vertrouwen in onze groep. Als er nog mensen zijn die weten of er nog jongeren zijn die mee zouden willen doen, ze zijn uiteraard nog van harte welkom en ook vrienden of vriendinnen kunnen meegenomen worden. Er wordt hier gestart om 7:15 in de rotonde en om 9:45 is het weer afgelopen op 7 februari, zoals ik al zei. U kunt zich nog aanmelden bij Floortje of Dorien of via een website die ik u nog even zal laten zien. Tot slot kunt u uw kind uit de cash halen tijdens de collecte en na de dienst nemen we natuurlijk hopelijk voorlopig afscheid van Amron en dan bent u van harte welkom om daar een kopje koffie of thee bij te drinken. Verzorgd door Jacqueline en Henny deze zondag. En dan gaan we nu over tot collecte.
Thank you.
We beginnen de maaltijd van de Heer met het zingen van lied 386, Vier met alles wat in je is.
Welkom bij de maaltijd van de Heer, waarin we doen wat Jezus heeft gedaan. Het breken van het brood en het drinken van de wijn. Jezus die heeft gegeten en gedronken met de minsten in de samenleving, met tollenaars en zondaars. Niemand was voor hem te min. Laten wij brood en wijn delen tot zijn gedachtenis.
Dus kom, jij die veel vertrouwen hebt. En jij die weinig vertrouwen hebt, jij die hier vaak bent geweest en jij die hier al lang niet meer of nooit eerder bent geweest. Jij die verdriet hebt en jij die straalt van geluk. Jij die geprobeerd hebt Jezus te volgen en wij die allemaal wel eens gefaald hebben. Het is God die ons feilen draagt en ons falen vergeeft.
Dit zijn de gaven van God voor de mensen. Kom, niet omdat de kerk je uitnodigt, het is Jezus Christus die je uitnodigt om hier gekend en gevoed te worden.
We vieren de maaltijd met mensen die we goed kennen en mensen die we helemaal niet kennen. Mensen in wie we onszelf herkennen en mensen die volslagen anders zijn. Mensen van wie we houden en met mensen met wie we het soms moeilijk kunnen uithouden. Met elkaar delen we brood en wijn als gemeente van Jezus Christus. Welke wegen wij ook gaan, laten wij brood en wijn delen in vriendschap. Als kinderen van God, als één gemeente van Jezus Christus.
Ons rusteloos vanwege uw schepping die nog lang niet af is, omwille van mensen die nog geen leven, geen dak boven hun hoofd, geen brood op de plank, geen helpende hand en geen liefde gevonden hebben. En tegelijkertijd gunt u ons rust om bij te komen tot onszelf anders dan dat wij in vrede met elkaar leven.
En daarom gunt u ons ook een uur als dit, een plek als deze, oase van rust, om de rusteloosheid vol te houden, om met elkaar het brood te delen, dat onze honger naar gerechtigheid voedt, om samen te drinken van de beker die onze dorst naar liefde en vrede levend houdt. We bidden samen met onze Vader. Onze Vader, die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. We danken God. Kom in de kring. Leef van de verwondering dat ook jij erbij mag zijn. Bij het brood en bij de wijn. Ik lees u uit het evangelie van Matthäus. Jezus nam een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerling ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten, tot vergeving van zonde. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken, tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Het lichaam van Christus. Het brood op onze levensweg. Het bloed van Christus, de wijn van het koninkrijk. Laten we God dan dank zeggen. Trouwe God, we danken u dat we samen mochten vieren de maaltijd van brood en wijn. Waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, daar bent u. Wilt u aanwezig zijn in ons kijken, in ons luisteren, in ons denken, in ons verlangen? Help ons zo te leven dat wij de wereld tot zegen zijn. Amen. Laat ons van hier gaan, gesterkt door de zegen van de Eeuwige. Mogen de Eeuwige ons zegenen en ons behoeden. Mogen de Eeuwige de glans van zijn gelaat over ons spreiden en ons genadig zijn. Mogen de Eeuwige zijn gelaat naar ons keren en ons vrede schenken.